Een vraag die geregeld naar boven komt als ik JGG's bezoek, jeugdgroeigroepen. We doen een brainstorm over welke thema's aan bod kunnen komen in een JGG-dienst. Er komen vaak verschillende thema's. En vaak komt ergens achteraan, of er komt ook vaak nog wordt genoemd, komt iedereen in de hemel? Of een vergelijkbare vraag. Komt iedereen in de hemel? En die is nog niet aan bod gekomen en nu was er eigenlijk geen thema en vond ik dat wel. Dacht ik, kan die wel eens eventjes goed aan bod komen? En ik ga wel eens in gesprek, en dat ben ik heel vaak wel gegaan over dit thema, met jongeren of met iedereen. En dan vraag ik, maar wat heb je, of bijvoorbeeld aan jongeren, wat heb jij geleerd? Wat heb je geleerd in de kerk hierover? Wat zeggen jouw ouders hiervan? Komt iedereen in de hemel? Of hoe je in de hemel komt? Dat is een vraag die er dan bij komt. En dan kan een antwoord zijn, nou, mijn moeder zegt ja, iets met de 10 geboden of zo. Iets met de 10 geboden. Zo van, ja, dat is Gods wil. Die heeft hij duidelijk gemaakt, samengevat in de 10 geboden. En ja, daar moet je. Je kan het niet precies altijd goed doen. Maar dat je toch een leven leeft wat in de buurt komt van de 10 geboden. Liefde in ieder geval. Dus dat je toch lief hebt en het goed doet. En dan kun je een beetje onzeker worden of je dat dan ook wel haalt. Maar, en dan zegt iemand anders. Ja, maar mijn vader zegt, je moet geloven. Het gaat erom dat je gelooft. Oké. Maar hoe gelovig moet je dan precies zijn? En er is wel een gevoel van, ja, daar zit het antwoord in. Je moet geloven. Maar, nou ja, hoe gelovig precies? En ja, is het dan dat je gelooft in God of in Jezus? En stiekem voor dat je dan dadelijk bij de hemelpoort komt en dat er dan, omdat Jantje wel gelooft, maar Pietje niet. Jantje gelooft wel in Jezus. Alsof het een soort van wachtwoord is. Je komt bij de hemel en dan wordt gevraagd wat is wachtwoord. En dat je dan zegt, Jezus? Ja, goed zo. En Mohammed? Nee. Alsof het zoiets is. Zo voelt het dan. En dan denk je dan. En hoe gelovig moet je dan zijn, wordt dan de vraag. Ben ik dan wel gelovig genoeg als je moet geloven? Waardoor het alsnog een beetje onzeker wordt. Ook met het antwoord geloof. En ja, dan wordt het vaak iets. Is mijn indruk in de hoofden van ja, je moet geloven. Maar toch ook wel aan de regels houden. Die zijn er niet voor niks. Dus je moet geloven en toch ook laten zien dat je gelooft. Door je nou best wel aan bijvoorbeeld de 10 geboden te houden. Ja, wat een verkeerd verhaal. Er gaat echt iets verkeerd in dit verhaal. En dat zie ik gebeuren net zo goed bij heel veel jongeren, bij heel veel mensen in de kerk. Dat eigenlijk hier, dan hebben we het over toch wel een basis iets van het evangelie. En ook al weten we het een beetje, dat we toch op dat verkeerde spoor zitten van hoe ik er nu over spreek. En dat is het spoor van alsof het leven hier op aarde een soort van test is. Een test. Jij bent hier neergezet en het is een test. En er zijn allemaal verleidingen op deze aarde, een soort van Temptation Island of Temptation Earth. En hopelijk kies je voor het goede. Of geloof je in het goede. En hopelijk kies je niet voor het kwade. En hopelijk slaat de balans wat meer door naar het goede. En wordt het hemel. En slaat de balans niet door naar het kwade, wat je dan onzeker over kan zijn. Maar dit is niet dat idee van een test. Het leven is een test. Is echt helemaal niet het Bijbelse verhaal. Het is het verhaal van Mohammed. Niet het verhaal van Jezus, maar het verhaal van Mohammed. In de islam is de wereld waar we nu leven inderdaad een soort van test. Waar slaat de balans heen? En kom je dan in het paradijs of niet, waar het dan echt om gaat? Echt dat klassieke verhaal wat vaak op het christelijk geloof wordt gelegd, is eigenlijk het verhaal van de Koran, van Mohammed. En het blijft toch wel vaak een warboel bij mensen. Ook die met die 10 geboden en je moet toch geloven. Tenzij je het verhaal van het goede nieuws van Jezus Christus echt kent. Ik zou bijna zeggen, dit snap je niet totdat je het verhaal van het goede nieuws van Jezus omarmt. Het woordje hemel komt in de titel voor, niet het woordje hel. gaan we niet over hebben, over de hel. Maar sommige mensen... Je kunt het je voorstellen dat het nogal moeilijk is te geloven in een hel. Ik stoor af en toe of iets bij mij, maar goed, ik doe mijn best. Dat het moeilijk is te geloven in een hel. En ergens maak ik even een bruggetje van. Ik kijk wel eens naar de wereld en daar zie ik soms echt wel de hel. En daardoor is een van de redenen, daar gaat het niet over hoor, maar waarom ik het wel eens wat minder, waarom ik het wel eens wat makkelijker om in de hel vind om te geloven dat er zoiets als de hel is. Kijk in de wereld, kijk naar Bachmoed, nu in Oekraïne, en wat daar gebeurt, dat is gewoon de hel. En er zijn nog meer plekken die, zelfs ook dichterbij, sommige relaties kunnen een hel zijn. Bachmoed, waar Rusland, gedreven door waanzin en leugen en Poetin, die weet ik het waar die allemaal wordt doorgedreven wordt, in ieder geval het kwaad, samen met een heel regiment aan mensen om hem heen, de bizarre gedachten hebben, waardoor uiteindelijk golven Russische soldaten naar Bachmoed worden gestuurd en daar worden neergeschoten. En die Russen gaan ten gronde. En die Oekraïners die hebben niks anders te doen dan die Russen neer te schieten. En wat doet dat met je als Oekraïne? Het is één grote hel. Er zijn nog wel meer plekken in deze wereld die echt heel duister zijn. Je kan Auschwitz noemen. En dat zijn nog plekken ver weg bij ons. Het zijn voorbeelden dat het echt mis is met deze wereld. En dat hoort bij dit verhaal van het evangelie, om te snappen en te beseffen dat het echt iets heel grondig mis is met deze wereld. En ik noem er nu een aantal plaatsen waardoor je dat wel heel erg voelt. Maar de boodschap van de Bijbel is, maar het is echt mis op deze wereld, die door God goed gemaakt is. En die duisternis, die zit niet alleen maar op die plekken die je kunt aanwijzen, maar die duisternis zit in elk mens. Het is alle mensen, het is de mensheid en het is elk mens die verantwoordelijk is voor duisternis op deze wereld en duisternis in zichzelf. En het is heel belangrijk om te beseffen dat dit onderdeel is van dit verhaal van het goede nieuws van de Bijbel. Dat je beseft en ziet dat er echt duisternis is. Elk mens deelt hierin. We doen goed. We doen echt hele goede dingen, wij mensen. We zorgen voor elkaar. We staan voor elkaar klaar. We doen veel goed. Maar we creëren soms ook een hel voor elkaar. En dat is een serieus, heel diep probleem in de mens. En de Bijbel, het evangelie, neemt dat echt heel erg serieus. Dit diepe probleem in de mens. Elk mens is in de macht van de kwaad. En wat ik net zeg, in Auschwitz, Bachmoed, het zijn plekken waar je het heel goed ziet. Meer dan als je gewoon opgroeit in Barneveld en 's morgens wakker wordt en lekker ontbeten hebt. Dan merk je daar net even wat minder van, maar het zit overal. Zo is de boodschap van de Bijbel. En of je het voelt, ziet of snapt, is nog even twee. Maar de Bijbel geeft aan, de mens en jij en wij hebben echt een diep probleem van duisternis. En de Bijbel zit eigenlijk vol met verhalen waarin je dat eigenlijk heel vaak de vinger op wordt gelegd. Kain en Abel. De mens in het begin en hij doodt zijn broer. David en Batseba. David koning, heeft superveel heerschappij, heeft alle macht. Ziet een supermooie vrouw. Wil die. En maakt actie om die vrouw overspel te plegen met die vrouw. Raakt zwanger. Heb je te maken met de man van die vrouw. En die laat hij vermoorden. David, koning van Israël. Koning van het volk van God. Die heel veel macht had. En dan gebeurt dat. Zo staan er ongelooflijk veel verhalen in de Bijbel. Die allemaal op een eigen manier laten zien, er zit echt een duisternis in de mens. En de mens heeft echt een serieus probleem. En we zien dat vooral wanneer God komt naar de wereld, de Zoon van God, Jezus Christus, en de wereld hem kruisigt. God komt, het licht, en wat zegt de wereld? Aan het kruis met hem. Daar zie je helemaal. Of heel duidelijk ook. En we zien het in Israël. Heeft de wet, hoort Gods bedoeling, de 10 geboden, alles. Verdrijft dat de duisternis? Nee. Helpt het om die duisternis op te lossen? Nee, het laat alleen nog maar zien hoezeer de mens verstrikt zit in duisternis en in het kwaad. Het kwaad heeft macht over de mens. De mens is zelf verantwoordelijk voor het kwaad. En alles rammelt. Je ziet het duidelijker aan Poetin dan aan mij. Maar ik heb ditzelfde probleem als Poetin. De duisternis en het kwaad. En alles rammelt in de wereld. Zelfs het klimaat rammelt tegenwoordig. En daarmee staan we schuldig en staat de wereld schuldig voor God. En dat vraagt om redding. En dit is het verhaal van de Bijbel. Er is een duisternis en de wereld en jij en ik vragen om redding. En dat is het woordje, redding. Wat je zo vaak in de Bijbel leest en waar we ook vaak over zingen, wat net ook weer in de tekst het grote woord is, redding. Ik weet niet of het deel uitmaakt van jouw geloof of redding en ik ben gered. Redding een woord is of dat het andere woorden zijn, maar redding en Heer red mij, dat zijn echt de woorden van het christelijk geloof. Redding. Ik moet gered worden. De wereld vraagt om redding in plaats van beloning. Dus voor mijn leven is niet de vraag, krijg ik wel een beloning of zo voor mijn leven? Nee, word ik gered? De wereld, jij en ik, van deze duisternis, van schuld. Vraag, gaat iedereen naar de hemel? Nou, iedereen en alles heeft redding nodig en bevrijding nodig. Niemand heeft recht op de hemel. Er is niemand op deze hele wereld die recht heeft op de hemel. Waarvan je kunt zeggen, goed gedaan, jij kunt naar de hemel komen. Voor zover het verhaal van de hemel zo helemaal klopt. Niemand die recht heeft op, kom maar in de hemel. Dat is echt zo goed om te beseffen dit. We groeien misschien op met, God houdt van je en jij bent geweldig. God heeft grote plannen voor je en jij bent goed en geweldig. En met een nadruk. En dat zit ook helemaal in het kinderwerk. En dat zeggen we heel graag tegen onze jongeren, want we willen ze geen laag zelfbeeld meegeven. Maar je bent geliefd en je bent geweldig. En God vindt je geweldig. Je bent geweldig voor God. Het is niet waar. Halve waarheid. Kwart waarheid of een tiende. Ja, God houdt van jou. Ongelooflijk. Ongelooflijk wat houdt God van jou. En wat gaat die liefde ver. Maar het is niet omdat jij geweldig bent. Want, wat heb ik net gezegd, dat verhaal van die duisternis. Dat is ons probleem, die duisternis. Je bent helemaal niet geweldig. Je zit vol vast aan de duisternis en schuld. En dat kleeft allemaal aan een mens. Niet jij bent geweldig. En ja, jij mag geweldig zijn voor God. Want God heeft jou gemaakt naar zijn beeld. En wat zit er een potentie in om geweldig te zijn? En op die manier ben je geweldig als beeld van God. En wat God met jou bedoeld heeft. Maar dat is niet het geval, heel vaak. Dat is het geval niet. Duisternis en kwaad, dat is het. Zo vertelt het evangelie, het verhaal van de Bijbel. Niemand heeft recht op die hemel. En dit is, en dit vertel ik maar kort, wanneer het kruis zo erg in beeld komt en wanneer Jezus Christus aan het kruis komt om die schuld en die duisternis, de schuld die aan je kleeft, en die duisternis te overwinnen. En dat hou ik maar kort nu. Maar het is Jezus Christus die door aan het kruis te gaan echt het totaal tegenovergestelde doet van wat er mis is met deze wereld. Want wat doet Jezus? Volop gehoorzaamheid aan God en volop zelfverloochenende liefde geven. En Jezus gaat die weg en is echt, dus wat ik zeg, het tegenovergestelde van duisternis, het tegenovergestelde van kwaad, dat is wat Jezus Christus doet. En daarmee wint Jezus van het kwaad en wint hij van zonde en is er bevrijding van schuld in de naam van Jezus Christus. Jezus liefde. En nu is Jezus Christus bron van redding. De redding die wij nodig hebben, die jij nodig hebt, die ik nodig heb, die Poetin nodig heeft, die iedereen nodig heeft. Die redding, het antwoord daarop is Jezus Christus en hij is dat en hij kan jouw redding zijn. In Jezus Christus is reiniging van al het kwaad, vergeving van al jouw zonden, vrijheid, verbreking van macht van het kwaad die over je kan heersen. Dus verbreking in de naam van Jezus van de macht van het kwaad die in jouw leven zijn greep kan hebben. Die kan gebroken worden, ook in het nu al, door Jezus Christus. En ook al leven we nu nog in een wereld met duisternis en die geplaagd gaat en in een slaaf is van de duisternis. Maar nu al kan de mens die dit evangelie hoort redding ontvangen van, in de naam van Jezus Christus. Die bevrijding en die reiniging en die vrijheid is er nu al voor jou. En dat vraagt dat jij Gods liefde die er voor jou is en die heeft laten zien in het kruis en die je verkondigd wordt, God houdt van jou, dat vraagt van jou dat jij Jezus Christus omarmt. Het vraagt dat je Jezus Christus inderdaad ziet als Gods reddende antwoord voor jouw leven. En dat je Jezus Christus omarmt. En die vernieuwende kracht van God in je leven binnen laat stromen. Het is Jezus Christus omarmen en wat hij heeft gedaan. En die vernieuwende kracht, wat een werkelijke kracht is. Gods Heilige Geest, die vernieuwende kracht in je leven laten binnenstromen. En zijn werk laten doen. Dat is wat Jezus van je vraagt. En als de apostelen het verkondigen aan mensen die nog niet gedoopt zijn, zegt hij, laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Laat je dopen. Geloof en laat je dopen. Dat is omarm en ontvang die Heilige Geest, die vernieuwende kracht van Heilige Geest in je leven. En van dit punt kan dan ook iets heel saais gemaakt worden. Dat het nu alsnog is, ja, nu volg je Jezus en hou je aan de regels. En leef je zoals elke christen leeft. En wordt het iets heel sufs, saais. In plaats van een omarmen van de liefde van God en die vernieuwende kracht van Gods Heilige Geest in je leven en God die tot je spreekt en die je leidt en het mooie leven van liefde, gedreven door liefde, wat je daarin mag leven. Het kan zoiets enorm saais van gemaakt worden met regels en een saai geloof. Wat niet in verhouding staat tot het leven gedreven door liefde, wat God werkelijk voor je op het oog heeft. En met je wil beginnen. Vreugde, vrijheid, contact met God, geleid worden door God. Vreugde. Vreugde, geluk. Want God wil geluk, ook in het nu. En dat is een diepe innerlijke vreugde, een innerlijk geluk. En daarbij hoort onderwijs, wat is duisternis? Wat is precies de duisternis? Waar worden wij slaaf in het leven? Wat bindt ons? Wat zijn die afgoden waar we mensen achteraan kunnen lopen? Hoe volg ik Jezus? Wat mag ik doen in het Koninkrijk van God? Waar klopt mijn hart voor dat verbonden is met Jezus? En hoe kan ik dat gaan doen? Welke gaven en talenten heeft God mij gegeven? Al die vragen mag je stellen en daarin mag je groeien. En dit is allemaal geloven. Dit is allemaal het omarmen van Jezus. En het binnen laten stromen van de kracht van God. Ook door gebed. Hoe luister ik naar de stem? En hoe leer ik leven uit Gods geest? En vanuit die kracht. Dat is het leven wat God met je op het oog heeft. Nogmaals, niet een saai leven met een aantal regels. Zodat het is van, ja, ik kan kiezen tussen Jezus en dan maak ik geen seks voor het huwelijk. En dat is allemaal eigenlijk niet leuk. En allemaal andere leuke dingen die toch wel leuk zijn die je niet mag doen. Ik stel het wel uit. Ik geef later wel mijn, doe ik iets met Jezus en ik wacht wel even. Doe ik eerst leuke dingen en later God. Wat zonde. En moeten we het ons aanrekenen als kerk dat we dat beeld ook van God toch op een of andere manier weten neer te zetten aan elkaar en aan kinderen en jongeren? Moeten we het ons aanrekenen dat we het gewoon een verkeerd beeld geven? Aan onze kinderen misschien ook een verkeerd beeld. En het evangelie van genade een beetje weggaat. En we christelijk geloven waren met opvoeding en al die regels. En dat we willen dat onze kinderen modelburgers worden. En dat dat ook het geloof is. Het is goed om na te denken. Wat geven we elkaar mee en onze kinderen en je eigen kinderen? Want soms komt die vraag op, hè. Wanneer is het goed genoeg? Doe ik het nu goed genoeg voor God? Zo de verkeerde vraag die echt niet nodig is om te stellen. Iemand die God en Jezus kent, die stelt nooit de vraag, wanneer doe ik het goed genoeg of doe ik het nu goed genoeg? Die hoort bij het idee van de test. Die vraag hoort helemaal bij jouw verhaal als je nog gelooft in de test. Doe ik het goed genoeg? Als je Jezus omarmd hebt, dat wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, en die vernieuwende kracht van de Heilige Geest, als je die omarmd hebt in je leven, dan kun je zeggen, Jezus heeft mij gered. Dan komt het woordje redding weer. Ik kan over mijzelf zeggen, ik ben gered door Jezus. Niet of ik het wel goed genoeg ben, doe. Dat is helemaal niet de vraag. Maar ik ben gered. En daarmee een kind van God. Dank God dat ik gered ben. Want ik heb Jezus omarmd. En ik bid om die vernieuwende kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is uitgestort in mijn leven. En dan mag ik weten, ik ben een kind van God. En het is die geest die getuigt in mij dat ik een kind van God ben. En daarmee komt de oproep. Nu weer het evangelie verkondigd wordt, komt die oproep aan jou. Aan iedereen hier de oproep. Aanvaard Jezus Christus. Als je dat nog niet gedaan hebt en je kent dit ook niet. En je vraagt je nog steeds af, doe ik het goed genoeg? Aanvaard Jezus Christus als die redder. En laat die vernieuwende kracht van de Heilige Geest binnenin je stromen. Ontvang die geest. Hoe zit het dan met de hemel? Er komt een moment van oordeel. Daar spreekt Jezus over. Daar spreken de apostelen over. En dat is een moment van oordeel en verlossing en bevrijding. Al die woorden gelden voor dat moment. Het is oordeel, maar het is ook bevrijding. Waarom? Omdat dat het moment is dat deze wereld, die beheerst wordt door kwaad, kwaad wat in mensen zit, kwaad wat overal doordrongen is, de duisternis, dat God dat dan definitief gaat scheiden. Er komt een moment van scheiding. En het kwaad gaat weg, vergaat, en het goede blijft over en wordt gered. Dat komt. En dan wordt de wereld verlost van kwaad. Deze wereld wordt verlost. En er wordt recht gedaan over onrecht. En waarheid komt aan het licht. En de troost is voor iedereen die het evangelie kent, wie zich nu al toekeert naar Jezus en Jezus aanvaardt als dat wat we van God krijgen als redder. En die vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die mag weten en verzekerd zijn, er is geen veroordeling. Er is geen veroordeling. Ondanks de zonde die ik op me heb laten leiden, ondanks hoe ik me door het kwaad heb laten leiden, ondanks de grote voet die het kwaad in mijn leven heeft gekregen, ondanks de hel die ik heb weten te creëren voor sommige mensen, ondanks het verschrikkelijke wat ik heb gedaan, ik mag weten dat al die dingen, dat het Lam van God, Jezus Christus, die op zich heeft genomen en dat die veroordeling al plaatsgevonden heeft aan het kruis. En wat een ongelooflijke heerlijke troost, waar je verzekerd mag van zijn. Voor zij die in Christus zijn, die Christus als redder hebben mogen aanvaarden. Alle veroordeling is opgenomen aan het kruis. En zoals de tekst zegt, wie niet in de Zoon van God gelooft, is al veroordeeld. Als je nog steeds bij de duisternis hoort en niet gered bent door Jezus Christus, die is al veroordeeld. Zo spreekt het evangelie van Johannes daarover. Die is onderdeel van de wereld, verantwoordelijk voor zijn eigen kwaad, verantwoordelijk voor eigen zonde. In de macht van het kwaad gaat nog de weg van de duisternis. En daar rust het oordeel op God over en zal een oordeel van God overkomen. Wie niet gelooft in de Zoon is al veroordeeld, zo zegt Jezus. En Jezus waarschuwt en de apostelen waarschuwen, laat je redden. Laat je redden. En nu mag je dus een door Gods liefde gedreven leven leiden. In plaats van hopen dat je voldoet. Hopen dat de balans doorslaat. Vanuit het testverhaal. Kun je dan nog steeds gamen en leuke dingen doen? Ja hoor. Bij het leven met God hoort dat je nog altijd kan gamen. En leuke dingen kan doen. Morgenavond ga ik naar Nederland-Gibraltar. Niks met. Als je zo denkt, superleuk. Leuke dingen van het leven. Maar nog steeds en in alles en daarin ben ik een volgeling van Jezus. En overal waar ik ben, zoek ik om me te laten leiden door de liefde van God. Midden in dit leven waar zoveel ook leuks is te proeven en te doen. Laat ik me leiden door Jezus. En daarin laat ik mij niet leiden door regels, maar door de stem van God. Ik zeg nu een heel klein zinnetje, maar hierin zit zoveel moois verschil. Ik laat me niet leiden door regels, maar door de stem van God. En die stem van God, die hoor ik hierin, in alles. En door Gods geest, en vooral samen. Niet door regels, maar de stem van God. God, met wie ik een relatie heb en die tot mij spreekt en mij leidt. Dat is het leven wat ik mag leiden als gered persoon. Komt iedereen in de hemel? Ik vat hem samen voordat ik een tekst lees die het ook samenvat. Niemand heeft recht op de hemel. Maar dan ook niemand. Iedereen heeft een redder nodig. Maar dan ook iedereen. En Jezus is die redder. En die wordt verkondigd. En dat moet ook goed verkondigd worden. En het goede nieuws moet verkondigd worden. Niet een andere variant van het geloof. Jezus is die redder. God is genadig en barmhartig. Niet jij bent geweldig, maar God is geweldig, genadig en barmhartig. En vol van liefde voor jou. En de Vader staat klaar voor jou. Omarm Jezus als je redder. Laat zijn vernieuwende kracht in je leven binnenstromen. Anders mis je Gods redding. Mis je Gods genade en is er oordeel wat er al is. Ik eindig met, zogezegd Paulus die mijn preek samenvat, in Titus 3, vers 3 tot en met 7. Luister, het is zoals Paulus dit eigenlijk vertelt. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door genade rechtvaardig verklaard. En krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. Amen.